Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
We gaan naar het woord van God. Ben je er klaar voor? Terwijl ik me aan het voorbereiden was op vandaag, en ja, dat doe je natuurlijk altijd van heer, wat moet ik zeggen, wat wil u? Zat ik achter mijn bureau en ik schreef daar, ik doe dat wel eens meer, ik weet niet of jullie dat hebben, maar dan, ik schrijf wel eens meer gedachten op die in mij opkomen en dan schrijf ik het gewoon op. Doen jullie dat wel eens of niet? Nooit. Nou, ik doe dat wel. Niet altijd, maar zo nu en dan, als er zo ineens zo'n gedachte komt, dan schrijf ik dat op. En ik schreef op, jouw vijanden, en ik sprak eigenlijk tegen mijzelf, jouw vijanden haten jou niet vanwege jou, maar vanwege de God van wie jij houdt. En dat wil ik aan jou doorgeven vandaag. Jouw vijanden haten jou niet vanwege jou, maar zij haten jou vanwege de God van wie jij houdt. En dat was voor mij een waarheid, want daarom schrijf ik dat wel eens op, wat zo in mijn gedachten komt. En dan laat ik dat altijd een dag of een week laat liggen en dan zie ik dat telkens terug en dat inspireert mij dan. Asaf in de Bijbel, hij leefde 3000 jaar geleden en hij was een worship leader. Hij was geen prediker, hij was geen evangelist, hij was geen profeet, hij was geen voorganger. Hij was een worship leader, een psalmist die de mensen in aanbidding leidde in de tijd ook van David. En dit is wat hij zegt in Psalm 83, vers 1. Asaf zegt, God, blijf toch niet zwijgen. Doe niet alsof u niets merkt. Want uw vijanden gaan tekeer. De mensen die u haten, komen tegen u in opstand. In het geheim smeden ze sluwe plannen om met elkaar uw volk aan te vallen. Luister wat er staat. Zij willen de mensen van wie u houdt kwaad doen. Wat we ook vandaag zien gaat veel dieper, lieve mensen. Dit is dezelfde reden als waarom Israël en de Joden zo heel erg gehaat worden. Jij niet alleen als kind van God, maar ook Israël en de Joden worden enorm gehaat. Psalm 83 vers 5, diezelfde Asaf, hij zegt, ze zeggen kom, we zullen dat volk vernietigen. Luister, dit is 3000 jaar geleden hè, dat deze man dit schreef. 3000 jaar geleden. Kom, we zullen dat volk vernietigen, zodat later niemand nog weet dat Israël heeft bestaan. Want ze hebben met elkaar plannen gemaakt, hè, die vijanden. Met elkaar een verbond gesloten tegen u. De vijanden van Israël en de Joden hebben een verbond gemaakt om Israël te vernietigen. En eigenlijk hebben ze dat verbond tegen u gemaakt. En lieve mensen, een verbond sluiten om Israël en de Joden te vernietigen is een verbond tegen de levende God. Onthoud dat. Je gaat tegen de levende God in. Om de levende God te vernietigen, nou ik help het je hopen, want je gaat er zelf aan. Hoe kan je dat doen? Je gaat het zeker verliezen. Mensen, volkeren, clubs, organisaties, landen, regeringen die een verbond sluiten om Israël te vernietigen, is een verbond tegen de levende God. En een verbond om de levende God te vernietigen, zal je altijd verliezen. Altijd. Dit is wat Asaf bad. Nou gaat hij over in gebed. Eerst zegt hij wat er aan de hand is. En nou gaat hij tot God bidden. En hij zegt in vers 12, dood hun heersers, dood al hun vorsten. Want ze willen uw prachtige land veroveren. Luister wat er staat. En dit is waar de meesten geen rekening mee houden. De plaats waar u woont. In een ander gedeelte in de Bijbel zegt God zelf, ik heb Jeruzalem uitgekozen als de plaats waar ik woon. Daar stond ook zijn tempel. Daar was hij aanwezig. Ah, het is allemaal te veel om het uit te leggen. Mijn God, blaas hen weg als het zaadpluis van een distel. Blaas hen weg als stof in de wind. Vernietig hen, zoals een vuur het bos op de berghellingen verbrandt. Blaas hen weg met uw storm. Jaag hen op de vlucht met uw orkaan. Zet hen voor schut. Dat is nieuwe taal. Zet hem voor paal, zet ze voor schut, zodat ze u om redding zullen smeken. Zorg ervoor dat ze zich voor altijd zullen schamen, dat ze voor altijd bang voor u zullen zijn en rood van schaamte zullen staan. Zorg ervoor dat het slecht met hen afloopt. Dan zullen ze begrijpen dat alleen u de Heer bent, de Allerhoogste God van de aarde. Luister. Dit wat je nu leest van Asaf, wat daar aan de hand was, dat ze een verbond sloten, de vijanden, die sloten een verbond om Israël te vernietigen. En dan begint hij te bidden. Dit is niet de enige keer dat dat gebeurde. Dat gebeurde heel vaak. Ik ga er zo ook nog wat andere dingen over aanhalen. Maar dat is nog niet eens zo lang geleden ook gebeurd met de Zesdaagse Oorlog in 1967. Want je wordt vandaag zo met de propaganda, anti-Israël propaganda, word je geïndoctrineerd en vooral de kinderen en de jeugd die helemaal niet veel weet, dat je moet begrijpen wat daar zich afspeelt. En ja, er zijn er natuurlijk die dat niet willen horen en zeker vandaag. En ze willen niet luisteren, ze willen niet horen, want ze hebben hun mind made up. En daarom spreek ik over deze dingen. Omdat ik vind dat deze waarheden worden niet verteld. Ook in vele kerken niet en zeker niet op de televisie, waar je eigenlijk alleen maar heel gekleurd één kant hoort. En dan elke keer de beelden ziet, zodat het zelfs ook Gods kinderen beïnvloedt. Waardoor je een scheef beeld van de waarheid krijgt. En ik vind het jammer als mensen niet openstaan om ook de andere kant te horen. Als ze alleen maar één kant op denken vanwege alles wat ze horen en zien, ook door de politiek vandaag. Maar in 1967 hebben ze dit ook meegemaakt. Wat ik lees over 3000 jaar geleden, dat ze een verbond hadden gemaakt om Israël te vernietigen. Want ik vraag me af, hoeveel mensen weten wat er in 1967 in die Zesdaagse Oorlog is gebeurd? Hoeveel weten dat? En dit zijn dingen die je moet weten om een goede balans te krijgen en de waarheid aangaande wat hier vandaag zich afspeelt in de wereld. Ook in Nederland en Europa. Maar je had in 1967, had je bovenin Syrië, ik weet niet of we het plaatje hebben, Syrië had je boven in Israël, is nog steeds zo. altijd trouwens een vijand van Israël geweest, ook in de Bijbeldagen. En rechts had je Jordanië en beneden had je Egypte, dus nog steeds zo. En wat gebeurde er nou in 1967, dat was dus na 1948 dat Israël een staat werd, hebben deze drie landen een verbond met elkaar gesloten, Syrië, Jordanië en Egypte, hebben een in het geheim een verbond met elkaar gesloten om Israël van de kaart te vegen, om Israël te vernietigen. Dat verbond hebben ze gesloten. En ze hadden de datum vastgezet om Israël dus aan te vallen en van de kaart te vegen, zoals Azaf ook in zijn dagen. Maar door wonderlijke inmenging van de levende God, ik kan het niet anders zeggen, want hoe wisten ze dat? Ja, ze hebben een van de beste inlichtingendiensten, maar ga niet prat op al die dingen. Het is de levende God die daar altijd achter zit. Die laat hun dingen zien die je normaal niet kan zien. Die waarschuwt. God waarschuwt jou en mij ook door de Heilige Geest voor de gevaren die voor je liggen en die je niet ziet. Oh, halleluja. Zij hadden een verbond gesloten. En God waarschuwde hun, liet het hun weten op een of andere manier. En Israël, net voordat hun wilde aanvallen, deed Israël een aanval op hun vliegvelden, zodat ze niet omhoog konden stijgen. En wat gebeurde er nou in die oorlog? Terwijl hun dus wilde aanvallen, sloeg Israël terug en veroverde beneden bij Egypte de Sinaï-woestijn met het stukje Gaza, dat hoort daar eigenlijk bij, dat was van Egypte. En aan de rechterkant in diezelfde tijd namen zij bezit van de Westbank, zo heet dat. Dat is het stukje aan het westen en ook Oost-Jeruzalem, de oude stukje stad wat ze nog niet hadden. Van Jordanië, want dat was in bezit van Jordanië. En bovenin de Golanhoogte van Syrië. Dat werden buffers voor Israël. De Sinaï-woestijn van Egypte, de Westbank van Jordanië en de Golanhoogte aan de bovenkant van Syrië. Luister, lieve mensen. Als Syrië niet had aangevallen, hadden hun nog steeds de Golanhoogte gehad. Als Jordanië niet had aangevallen, had Jordanië nog steeds de Westbank gehad. Als Egypte niet had aangevallen, hadden ze nog steeds de Sinaï-woestijn gehad. Maar omdat zij Israël aanvielden, heeft God hun dat stuk land in bezit gegeven. Omdat ze hun aanvielen. Zo praat vandaag niet over bezette gebieden wat je telkens hoort over de tv. Want zij zijn het die Israël aanvielen. En toen gaf God die stukken land in bezit van Israël. Zo, het zit heel anders in elkaar dan dat je vandaag hoort van al die wijze heren en vrouwen en van de politiek en de, nou, noem ze allemaal maar op. En dan praten ze altijd over bezette gebieden. Ja, nu zeggen ze, ja, Israël moet het teruggeven. Waarom moet Israël teruggeven dat stuk land wat ze kwijt zijn geraakt omdat ze Israël wilden aanvallen? Als ze dat niet hadden gedaan, hadden ze het nog steeds gehad. Lieve mensen, hetzelfde verhaal vinden we ook in Richteren. En ik ga dat even lezen gewoon, dat stukje ga ik lezen. Richteren, dat is ook 3000 jaar geleden dat zich dat afspeelt in Richteren 11. Luister wat er toen gebeurde. Je gaat het beter begrijpen, maar je moet er wel voor openstaan. Kijk, als je wegloopt, dan betekent het dat je het ook niet wil horen. Hoe kan je dan, als je het niet wil horen, dat zeg ik ook tegen de mensen die dan wegklikken, omdat ze iets horen wat ze niet willen horen. Dit is het punt vandaag. Dit zijn dingen die wil de vijand niet horen. En toch vertel ik ze. Luister wat er gebeurde daar. Dus Israël had te maken met de Ammonieten, ook vijanden van Israël. Jefta, hij werd de generaal van Israël, hij werd aangesteld Want de Ammonieten wilden eigenlijk Israël aanvallen. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Dus Jefta werd erbij gehaald. Hij neemt de leiding in Israël. En dit is wat hij deed. Toen stuurde Jefta boodschappers naar de koning van de Ammonieten. Dus de vijand die wilde aanvallen. En ze moesten, die boodschappers aan de koning van de Ammonieten moesten vragen: waarom valt u ons land aan? Datzelfde had Israël ook kunnen vragen aan Egypte, Jordanië en Syrië in 1967. Waarom vallen jullie ons aan? Waarom? En eigenlijk vandaag precies hetzelfde tegen de Gazanen met dat hele gedoe van Gaza. Op 7 oktober 2023 hadden we ook kunnen vragen: waarom vallen jullie Israël aan? Waarom? Dat is wat hij deed, Jefta. Waarom vallen jullie ons aan? Luister, is dat een legitieme vraag of niet, als je dat vraagt? Iemand die jou aanvalt en kwaad doet, kan je dan niet vragen: waarom doe je dit? Wat heb ik jou gedaan? Waarom doe je dit? Nou, dat is wat Jefta deed. De koning van de Ammonieten gaf de boodschappers van Jefta als antwoord mee, om dus terug te brengen aan Jefta. Nou, zegt die vijand, toen het volk Israël uit Egypte was vertrokken, uit het Egypteland, uit slavernij, was vertrokken, heeft het ons gebied veroverd, vanaf de Arnon tot aan de Jabbok en de Jordaan. En dan zegt die koning: geef het ons nu vrijwillig terug. Dus die koning die zegt: nou Jefta, toen jullie uit Egypte kwamen, hebben jullie ons gebied veroverd, zomaar veroverd, en wij willen dat nu terug, wat jullie veroverd hebben. Jefta stuurt opnieuw boodschappers naar de koning van de Ammonieten en zei tegen hem: nee. Israël heeft het land van Moab, hij gaat daar dus uitleg aan geven. Israël heeft het land van Moab en het land van de Ammonieten niet veroverd. Want toen Israël uit Egypte vertrok, trok Israël door de woestijn tot de Rietzee en kwam bij Kades. En toen vroeg Israël aan de koning van Edom, dat is een ander land, of ze door zijn land mochten trekken. Maar de koning van Edom wilde dat niet. Ook de koning van Moab vroeg Israël dat, maar ook de koning van Moab wilde dat niet. Daarom bleef Israël bij Kades. Met andere woorden, Israël wilde naar boven door de woestijn heen. Toen kwamen ze dus bij Edom, het land Edom. Ze vroegen: mogen we daar doorheen? We willen niks van jullie, we willen er alleen doorheen. Maar die koning zei nee. Hebben ze niet aangevallen. Toen wilden ze naar Edom en ook die koning zei nee, dat willen we niet. Die waren natuurlijk, denk ik, bang voor Israël, dus die zeiden gewoon nee. Israël heeft dat laten gaan. Die zijn daar omheen gegaan. Maar ook de koning van Moab wilde dan niet. Daarom bleef Israël bij Kades. En toen trok het volk de woestijn door om het land Edom en Moab heen. En kwam ten oosten van het land Moab. En daar zetten ze hun tentenkampen op aan de overkant van de Arnon, zonder in het gebied van Moab te komen. Want Arnon is de grens van Moab. Toen vroeg Israël aan Sion, de koning van de Ammonieten, dus nou komt hij bij het punt. Hij zegt: wij hebben die koningen en dat land met rust gelaten. We hebben ze niet aangevallen, we zijn er gewoon omheen gegaan. Maar toen kwamen we bij jouw koning, de koning van de Ammonieten, die in Hesbon woonde, of ze door zijn land mochten trekken, maar het land waar ze heen wilden. Maar Sion geloofde niet dat Israël alleen door zijn gebied zou trekken. Hij dacht dat ze het wilden veroveren. Daarom trok Sion met zijn leger naar Jaza en viel Israël aan. Het zit dus anders in elkaar. Die koning zegt: ja, jullie kwamen naar Egypte, jullie hebben ons veroverd, we willen dat niet terug. Nee, zegt Jefta, zo is het niet gegaan. Wij hebben die landen allemaal niet aangevallen, ook de Ammonieten niet, maar de Ammonieten vielen ons aan. Jouw koning van toen. De Heer, de God van Israël, luister, zorgde ervoor dat Israël Sihon en zijn legers overwon. Het was God zelf. Toen veroverde Israël het hele land van de Ammonieten. En zo kregen ze het hele land van de Ammonieten vanaf de Arnon tot Jabok en vanaf de woestijn tot de Jordaan. De Heer, de God van Israël, heeft de Ammonieten voor zijn volk weggejaagd. Hoe kan je er dan, hoe wil jij er dan gaan wonen op dat land? Je zou het toch ook innemen als jouw God kamels krijgt. Met andere woorden, jullie doen het toch precies hetzelfde. En vergis je niet hoor. Want wat als België, hoorde ik laatst nog eens zeggen. Wat als België hier naar Nederland komt en die maakt een paar duizend Nederlanders, slacht die af. Wat doen wij dan met de Belgen? Hallo, denk daar nou eens over na. Als België in Nederland binnenkomt, die slacht jouw hele familie af. En nog eens 2000 anderen. En neemt zoveel paar honderd gijzelaars. Laten we dat dan maar gaan? Nee mensen, wij zouden precies hetzelfde doen. Als wat er nu allemaal gebeurt. Israël woont nu al 300 jaar in Hesbon en alle plaatsen daaromheen en de steden en de oevers. Waarom hebben jullie al die jaren het niet bevrijd? Het was notabene ook nog eens 300 jaar geleden. Wat de koning daar zei. Ik heb dus niets gedaan. U zoekt gewoon een reden om ons aan te vallen. En dit is precies wat het is. Ze zoeken gewoon een reden en ze trappen er allemaal in. Ook in Nederland. Met al de propaganda en nieuws en talkshows, ze trappen er allemaal in. Gewoon een reden. Maar de Heer is onze rechter, hij zal vandaag recht spreken tussen Israël en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten wilde niet naar Jefta luisteren. Met deze uitleg wilde hij niet luisteren. En toen kwam de geest van de Heer over Jefta. En dan krijg je de strijd van de Ammonieten, dat hij optrekt tegen Jefta en weer geeft de Heer de overwinning aan Jefta over de vijand, de Ammonieten. Luister, lieve mensen, dit zijn werkelijk belangrijke waarheden die je moet beseffen, weten, ook aannemen, weten. De Bijbel zegt het zo, zo is het ook gegaan en zo is het vandaag ook. Het was ook niet Abraham die het land Israël zelf had uitgekozen. Als je denkt dat het allemaal zo gaat, dat die mensen dat zelf doen. Het was niet Abraham. Het was de Heere en de levende God zelf die Israël heeft gegeven aan de Israëlieten. Het is niet van de United Nations en van Britten en noem ze allemaal maar op. Het is de levende God zelf die in dit alles betrokken is. Wees daarom voorzichtig. Hoe je je ook opstelt, wat je je kinderen leert. Genesis 12 vers 1, daar staat, toen zei de Heer tegen Abraham, vertrek uit je land, verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat ik jou wijzen zal. Abraham wist helemaal nog niks. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen. En je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. En luister, alle mensen die jou, die Israël goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, Israël slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En daarom ben ik bang vandaag ook voor Nederland. Waar ze allemaal heen gaan. En door de zegen die op jou is, zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Toen vertrok Abraham, zoals de Heer tegen hem had gezegd. Zijn neef Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran wegging. Hij vertrok met zijn vrouw Sarai en Lot, de zoon van zijn broer. En met alles wat zij bezaten, al het vee, alle slaven die ze in Haran gekocht hadden. En ze trokken naar het land Kanaan, wat vandaag Israël is. En toen ze daar aankwamen, trok Abraham verder door het land tot de plaats Sichem bij de eikenboom van Moreh. In die tijd woonden daar de Kanaïten. En toen kwam de Heer bij Abraham en zei: Abraham, ik ga dit land later aan jouw familie geven. En Abraham bouwde een altaar voor de Heer op de plaats waar hij hem naartoe had geleid. En toen brak hij zijn tenten af en trok in het zuidelijke richting van de bergen aan de oostkant van Bethel. En daar zette hij zijn tenten op tussen Bethel en het westen en al in het oosten. Ai in het oosten. En hij bouwde er een altaar voor de Heer en aanbad de Heer. Lieve mensen, Israël heeft dus een hele lange, rijke geschiedenis. Echt heel lang. En laat je toch niet in de luren leggen. Voor ons is de Bijbel de geschiedenis zoals het allemaal is gegaan. Het is de waarheid. En dat wordt vandaag niet gelezen. Het wordt niet geciteerd. Het wordt niet meer geloofd. En ook al die ChatGPT, weet ik hoe dat heet, AI. Als je die raadpleegt, houd geen rekening met de Bijbel. Dat is voor AI, is dat een boek van waar mensen in geloven. Maar geen, dat wordt niet, dat kan geciteerd worden waar mensen in geloven, maar wordt niet genomen als leidraad. Lieve mensen, en dit is het hele verschil. Voor ons is het wel de leidraad. Voor ons vertelt het precies waar we vandaan zijn gekomen, waar we naartoe gaan, waarom we hier op aarde zijn, wat er allemaal gebeurt. Dit is de waarheid. En de waarheid zal vrijmaken. Maar ja, er zijn er velen die willen de waarheid niet horen, maar Israël heeft een rijke geschiedenis. Want na Abraham, dus God leidt Abraham naar Kanaan, wat vandaag Egypte is, en gaat daar dus wonen. En God zegt: ik ga later jouw nageslacht dit land geven. En dat doet hij onder een eed en hij zegt het een paar keer. Dus niet één keer, een paar keer tegen Abraham. Nou, Abraham overlijdt. Inmiddels had hij Isaac gekregen, zijn zoon. En Isaac kreeg twee zonen, Esau en Jacob. Jacob is weer degene, dus zijn nageslacht Abraham, Isaac, Jacob. Jacob is weer degene die Jozef voortbracht. En toen, vanwege de hongersnood, ze woonden dus allemaal in Kanaan, in Israël. En vanwege de hongersnood ging Jozef vooruit naar Egypte. Uiteindelijk krijg je het hele verhaal van Jozef. En dat die hongersnood zo groot werd, dat vader Jacob met al zijn andere kinderen ging dus ook naar Egypte. En Jozef zorgde voor hun. Hij hield ze in leven. En als ze dan daar honderden jaren wonen, wordt Farao bang en die brengt de Israëlieten, want inmiddels zijn het de Israëlieten, Jacob's naam werd veranderd in Israël, en komen ze dus in slavernij. En zitten ze 400 jaar in slavernij. Dan stuurt God Mozes om het volk uit Egypte te bevrijden en te brengen naar Kanaan. Het huidige Israël. Mozes die brengt ze tot aan de grens van de Jordaan, wat we net hebben gezien. Maar door hun ongeloof, ik ga nou snel door de geschiedenis, hè, maar dat zijn hele verhalen. Door hun ongeloof zijn ze toen niet binnengegaan en moesten ze weer de woestijn in voor 40 jaar. Dan sterft Mozes en komt Jozua. Jozua brengt ze weer naar de Jordaan, naar diezelfde grens. En Jozua met de Israëlieten, de nieuwe generatie, brengt hen in Kanaan, in het beloofde land. En dan zie je hoe God hun het beloofde land in bezit geeft. Het is een hele rijke geschiedenis, lieve mensen. Daartussen heb je nog koning David, de eerste koning, die het hele gebied vergroot. Je kreeg koning Saul. Na Saul kreeg je David. Na David kreeg je Salomo. Salomo bouwt de tempel op de tempelberg waar nou de moskee staat. Die tempel die van de Joden stond er al 3000 jaar geleden. Dat is zo'n rijke geschiedenis. Maar dat weten de meesten niet, omdat ze de Bijbel niet kennen. Maar dit is zo bekend als ik weet niet hoe. Israël is dus altijd omringd geweest door vijanden. Zeker als je de Bijbel leest. Lees elke keer de strijd. We hebben vorige week nog gesproken, of die week ervoor, over de Amalekieten en dat Mozes op de berg stond. Wat een vijand. Amalekieten, de Filistijnen, al die ieten. Het zijn er een hele hoop. En daarom zegt Psalm 83 vers 4, zegt Asaf, hij zegt, ze willen de mensen van wie u houdt kwaad doen. Lieve mensen, wij houden van God en God houdt van ons. Hij houdt van ons. Hij houdt van jou. En omdat God van jou houdt en jij van God houdt, is daar een vijand, de duivel, en die wil die relatie kapot maken. En Jezus zegt in het avondmaal tegen zijn discipelen, ik heb voor jullie gebeden, want Satan is erop uit om jullie te scheiden. Dit is wat we vandaag ook zien. Zo'n propaganda, zo'n misinformatie wat over ons uitgestort wordt in het hele Westen, maar ook in Nederland. Waarom? Om ons van Israël te scheiden. Nederland was altijd een christelijk land en pro-Israël. Dat is nu vandaag helemaal anders. En daar gebruiken ze, ik zal je één ding vertellen. Waar Hamas in gewonnen heeft over Israël vandaag is de propaganda. Hamas heeft de propaganda, daar hebben ze, ik weet niet hoeveel 100 mensen hebben ze daar opgezet om het hele Westen te indoctrineren. Met allemaal verschrikkelijke beelden. En luister, David, vind jij dat er niet erg? Ja, ik vind het allemaal erg. Elke dode vind ik verschrikkelijk. Maar het zijn wel vijanden van Israël. Zij zijn het die Israël hebben aangevallen. Dat moet je niet vergeten. Dat wordt niet gezegd elke keer. En als je het zegt, krijg je de wind van voren. En kom je bijna alleen te staan. Maar dat gebeurt er. Want als kind van God kom je ook alleen te staan. Waarom? Omdat je van God houdt en wil wandelen naar zijn wetten, regels en normen en waarden. En die gaan in tegen de vijand. Het geldt echt ook voor jou. Als jij van God houdt, de Bijbel. En daarbij gaat het niet om jou. Het gaat om de God van wie jij houdt en hij houdt van jou. Daar gaat het om. Ik hoop dat je dat beseft, waarom jij vijanden hebt. Jij hebt vijanden omdat jij van de levende God houdt. En omdat hij van jou houdt, zeker als je wandelt in zijn wegen en in zijn geboden. Jezus zegt, als je van mij houdt, onderhoud dan mijn geboden. Daarom haat de duivel en al die machten. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, mensen. We hebben tegen de ware vijand is Satan en al die demonen en machten. Jezus zegt het zo in Johannes 15. Hij zegt, het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Nee, God, net als met Abraham, lieve mensen, God heeft ons uitgekozen. Ieder mens heeft hij uitgekozen om gered te worden. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen en ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft, dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie hem bidden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg tegen jullie, houd van elkaar. Jezus zei, jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in mij geloven. Hoor je dat? Jij wordt gehaat door mensen die niet in de Bijbel, die niet in deze dingen, in de waarheid geloven. Als jij daar gaat staan en je gaat deze dingen zeggen die ik nu ook zeg, moet je eens kijken wat voor geest daar uitkomt en naar voren komt. Dat kan zelfs in je eigen familie plaatsvinden, deze dingen. Ja, daarom hou je maar je mond. Nou, soms wijs, soms niet. Dat wil niet zeggen dat jij anders denkt. Alleen al de Heilige Geest, de atmosfeer die jij brengt bij anderen, doen anderen boos maken. Ze worden gewoon kwaad. op jou. Zonder reden, gewoon omdat jij die sfeer van de Heilige Geest in jou hebt. Of in jouw huis. Die vijanden willen niet eens in je huis komen, want jij hebt een atmosfeer in het huis van de Heilige Geest waar het woord de waarheid leeft. Zeg, jullie zullen worden gehaat door de mensen die mij niet geloven. Bedenk dan dat ze mij ook hebben gehaat. Als jullie hetzelfde zouden zijn als de mensen die niet in mij geloven, dus als de vijanden, zouden ze van jullie houden. Want dan zouden jullie op hen lijken. Maar omdat ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij. En daarom haten ze jou. Jozua en Caleb waren anders dan die hele groep die niet geloofde. En ze wilden hen doden. Wij zijn anders. Wij gaan daar niet in mee met die hele propaganda. En ons ook tegen Israël keren. Want, lieve mensen, dan ga je tegen God in. En dat is wat zo gevaarlijk nu wordt. Ook in Nederland. Met de overheid. En jij als christen hebt precies hetzelfde. Jij bent anders. Je bent nu van de levende God. Je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En daarom krijg je vijanden. Maar ondanks al die haat en al die vijandschap wat je ervaart in je leven, heb ik geschreven, en dat is de titel van de boodschap, wees blij. Wees gelukkig. Wees gezegend. En negeer je haters. Hoor je dat? Wees blij, wees gelukkig, wees gezegend en negeer je haters. Lieve mensen, ik heb er veel. Jij ook? Nou, ik heb er veel. Als je dit soort dingen zegt, krijg je veel vijanden. Als je dit soort dingen zegt, krijg je veel haters. Nou, lieve mensen, ze doen maar. Ze protesteren maar, ze schreeuwen maar, ze schrijven maar Goliath ging neer. Jericho ging neer. Farao ging neer. Of niet? Dat zijn allemaal voorbeelden uit de Bijbel, hè? Sambalat, Tobias en Gesem de Arabier. Oh, wat waren die tegen Nehemia toen hij de stad wilde herbouwen, weet je nog? Maar ze zijn allemaal neergegaan. Haman, wat denk je van Haman? Die er zo op uit was. Dat was ook een heel spel. En als je dit soort dingen niet begrijpt, had je ook niet begrepen waar Haman mee bezig was. Maar God stak daar een stokje voor met Esther en Mordechai. Maar Haman ging neer. De mannen die Daniel in de leeuwenkuil wilden gooien, ook weer zo'n geniepig ding. Ze zijn allemaal neergegaan, ze zijn in de leeuwenkuil terechtgekomen. Egypte, Jordanië, Syrië in 67 wilden aanvallen, zij hebben verloren. En God gaf hun dat land. Gaza, durf ik precies hetzelfde zetten, zij waren die aanvielen, er is niks over van Gaza. Ja, maar David, en dan krijg je een ander gesprek, ga ik nou niet voor, omdat ik lang over de Bijbelse voorbeelden heb gesproken vandaag. En luister, straks zal iedereen die op zal trekken tegen Israël, want dat gaat gebeuren, lees je Bijbel, dan ga je het weten. Straks krijg je, en dan gaan we helemaal heen, dat iedereen gaat optrekken tegen Israël. Ze gaan allemaal neer. Ze gaan allemaal neer. Helemaal aan het einde, Satan, de antichrist en de valse profeet. De drie eindtijdspelers van de eindtijd. Ze gaan allemaal neer. Van God verlies je het altijd. En dat is wat ze vandaag vergeten. En waarom? Ze geloven niet in God. Ik wel. Ik en mijn huis, Wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis, wij zijn gezegend. Ik en mijn huis, wij zijn blij. Ik en mijn huis, we zijn gelukkig. Ik en mijn huis, we zijn gezegend. Ik en mijn huis, wij negeren de haters. Ja. En ik hoop dat jij hetzelfde zal zijn. Want lieve mensen, de Bijbel zegt, de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Ik heb zat voorbeelden. Als je daarin gelooft, als dat leeft, hoef je nergens en voor niemand bang te zijn. Wat er ook gebeurt. Je moet alleen wijs zijn waar je staat. Ik wil staan aan de zijde van God. Want ik weet vanuit de Bijbel precies waar het heen gaat. Wat er gebeurt. Zo lees je Bijbel. En wees niet bang. Laat geen vrees toe. Wees blij, wees gelukkig, wees gezegend en negeer je haters. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.